In deze podcast, u aangeboden door Oncologie.nu, spreekt professor Dr. ingenieur Koos van der Hoeven met professor Dr. Rob Tollenaar, hoogleraar heelkunde in het LUMC, en met Dr. Peter Koo, tot voor kort chirurg in het Sint-Antonius ziekenhuis in Nieuwegein, over de volumenormen in het kader van het Integraal Zorgakkoord. Zij zijn voorzitter van respectievelijk ronde tafel oncologie en ronde tafel vaatchirurgie van het ISA. Aan bod komen de opdracht die ze gekregen hebben, de aanscherping van de volumenormen, niet alleen van operatieve ingrepen, maar ook van de systemische behandelingen. Hoe kijken ze terug op het proces en hoe zien zij de toekomst?
September 2022 werd het Integraal Zorgakkoord gepresenteerd door de toenmalige minister Ernst Kuipers. Het was een zeer prestigieus, ambitieus project om de gehele gezondheidszorg beter op elkaar af te stemmen, efficiënter te maken en vooral ook toekomstbestendiger te maken. Het ISA bevatte 117 pagina's en eigenlijk ging er maar één of twee over de oncologische zorg en ook de zorg van andere complexe zaken in het ziekenhuis. De zogenaamde concentratie en spreiding. En ondanks het feit dat daar maar één of twee pagina's aan besteed werden, kreeg deze concentratie en spreiding wel heel veel aandacht. En het ging om de oncologie en het ging over de vaatchirurgie. En dat deed veel stof opwaaien. Er werden ronde tafels benoemd die dat proces in goede banen moesten leiden. En ik heb de voorzitters van die ronde tafel voor de concentratie en spreiding van oncologische zorg en vaatchirurgie hier aan tafel. Dat zijn professor Rob Tollenaar. Hij is hoogleraar chirurgie, met name de oncologische chirurgie in het LUMC. Hij is voorzitter geweest van de Nederlandse Vereniging van Heelkunde en oprichter en bestuurder langdurig geweest van DICA. Dat laatste is hij nog steeds. En daarnaast zit dokter Peter Goh. Hij is chirurg geweest in het Sint-Antonius ziekenhuis tot aan zijn pensionering in 2022. Hij was de opleider. Hij heeft heel veel aan richtlijnen gedaan en heeft daar langdurig posities gehad bij de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde. De volumenormen voor de vaatchirurgie, met name dan de aorta-chirurgie en de chirurgie van de carotis, die zijn samen met de volumenormen voor sommige oncologische aandoeningen per 1 januari dit jaar ingegaan. En ik ga daarover praten met die twee voorzitters van de tafel, professor Rob Tollenaar en dokter Peter Goh. Welkom allebei en fijn dat jullie bereid zijn om met mij hierover te praten. Te praten over hoe het nou tot stand gekomen is, hoe het gegaan is, wat jullie met de kennis voor nu anders gedaan zouden hebben en wat je van de toekomst verwacht.
Dankjewel.
Peter, ik ga bij jou beginnen. Wanneer en door wie ben je nou gevraagd voor deze functie?
Ja, ik ging inderdaad, zoals dat heet, met pensioen. Maar was nog genoeg tijd om dingen te doen. En op een gegeven moment was er een vacature, kwartiermaker vaatchirurgie. En dan hebben we het over januari 2023. En ik heb daar gesprekken gevoerd en men vond dat ze met mij in zee wilden gaan om een plan van aanpak te schrijven. Hoe we dat ISA, dat in september toen was ondertekend, zou worden ingevuld. En dat plan van aanpak, dat heb ik toen gemaakt tot juni, juli ongeveer. Bij de minister ook geweest, bij Ernst Kuipers destijds.
Ja.
En die had dat gelezen en die zei van, nou, dat ziet er goed uit. Voer het ook maar meteen uit. En ja, Toen was ik dus eraan.
En Rob, hoe ben jij erbij gekomen? Door wie ben jij gevraagd?
Ik ben door het Zorginstituut benaderd.
Ja.
Dat was in het najaar van 2023.
Ja.
Toen werden de ronde tafels oncologie voorgezeten door iemand van het Zorginstituut.
Ja.
En de fase van kwartiermaker in de oncologie, die was al min of meer afgerond. Dat was Hans Nijman heeft dat gedaan, professor Hans Nijman uit Groningen.
Ja.
Maar die ging niet door voor het voorzitterschap van de ronde tafel. En dat hebben ze mij toen gevraagd. Dus vanaf 1 januari 2024 ben ik van start gegaan.
Ja, en wat was nou jouw overweging om het wel te doen? Of heb je overwogen om het niet te doen?
Nou, ik vond het een hele interessante uitdaging. Wat ik mooi aan het ISA vind, is dat ik de onderliggende analyse, namelijk dat we een aantal dingen anders moeten doen in de zorg, die deel ik. En dat heeft te maken met de demografische ontwikkeling, dubbele vergrijzing, maar ook het nadenken over het gericht inzetten van volumenormen om zorg te verbeteren.
Ja.
Ja, dat was eigenlijk bekend terrein voor mij. Ik ben tussen 2011 en 2013 voorzitter geweest van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde. In die tijd, en de bestuursperiode daar vooraf, hebben wij ook een begin gemaakt met volumenormen. Ja. Dat hebben we niet in isolatie gedaan, want we hebben daar ook, die noemde het al, we zijn met DICA actief geweest om uitkomsten te meten. Maar die combinatie, daar ben ik echt van overtuigd dat die de zorg beter kan maken. Beter voor patiënten, leuker voor dokters, omdat ze in de spiegel kunnen kijken, kunnen zien wat ze goed doen en kunnen leren en verbeteren. En dat was voor mij eigenlijk een drive om dit te doen. Niet alleen voor de chirurgen, maar nu ook zorgbreed in de oncologie. En het dan op zo'n manier vorm te geven dat het ook stimuleert en niet blokkeert. Nou, dat is een hele uitdaging, daar gaan we het zo nog over hebben.
Ja, maar beide waren jullie dus eigenlijk intrinsiek gemotiveerd om dit te
doen. Absoluut.
En hoe luidde nou precies de opdracht, Peter?
De opdracht had ik eigenlijk in feite natuurlijk op basis van wat er ISA stond zelf opgeschreven.
Ja.
En dat was, in eerste instantie was het meer richting concentratie en spreiding. Maar ik heb vooral de netwerkvorming, dat heb ik bovenaan gezet. En daar was Ernst Kuipers destijds ook mee eens. Want je komt er door samen te gaan werken. En dat heb ik toen voorop gezet. Netwerkvorming, concentratie en spreiding, vaatchirurgische zorg.
Ja, en ging dat dan over de hele vaatchirurgische zorg of de bepaalde ingrepen of aandoeningen?
Nee, het ging vooral om het complexe deel. Ja. Nou is vaatchirurgie misschien ook voor een heel groot gedeelte ook wel complex, maar het ging vooral over de aortachirurgie en de carotachirurgie.
Ja, en Rob, hoe was dat voor de oncologie?
De precieze opdracht. Bij mij lag er dus al een plan van aanpak van Hans Nijman. Dat moest uitgevoerd gaan worden. En eigenlijk is de rode draad in dit hele verhaal, Peter gaf het al aan, we gaan van geïsoleerde instituten naar veel meer netwerksamenwerking. Dat was in sommige regio's al aanwezig, maar in andere nog helemaal niet. We definiëren regio's, heel belangrijk. Dat is echt een breuk met het verleden. Eigenlijk in het verlengde van de ROAS-ervaring in de acute zorg.
Ja.
En toch meer gaan van competitie naar samenwerking. Dat is eigenlijk iets wat altijd al in de vezels van de dokters en de medische teams heeft gezeten. En waar we nu weer inhoudelijk aan kunnen gaan werken. Dat maakt het organiseren ook voor een deel complexer. Zeker, nou, daar komen we straks nog op in de uitwerking. En de rode draad in de opdracht is eigenlijk, het is een procesopdracht. Zit hier rond de tafel voor en zorgt dat de partijen die afspraken hebben gemaakt over de doelen van het ISA, dat die dat kunnen vertalen naar praktische stappen. Dat is een zoektocht. Dat is onontgonnen terrein en dat moeten we met elkaar doen. En dat, daar zitten soms partijen anders in de wedstrijd en dan moet je met elkaar, met respect voor elkaars deskundigheden en positie, de routekaart uitzetten.
Ja, maar in de opdracht stond dat voor een aantal tumorsoorten zou gelden.
Dat was
en dat er op een gegeven moment ook een volumenorm moest komen.
Nou, ik denk dat de insteek wat directiever was. Als ik het goed terugvertaal, dan was er vanuit VWS in het ISA heel duidelijk de insteek van komt tot aanscherping van volumenormen.
Ja.
Nederland is niet meer de vanzelfsprekende beste, zoals sommigen dat altijd zagen in een deel van de zorg. Volumenormen moeten daaraan bijdragen. En de oorspronkelijke openingsbod was dat alles naar 100 moest wat onder het kopje complexe zorg viel.
Ja.
Dat is later wat afgezwakt tot 50 tot 100. Er zijn door de FMS voorstellen gedaan over welke aandachtsgebieden complexe zorg er in die eerste tranche moesten zitten. Dat zijn er 5 geworden.
Ja.
Pancreas, longen, maag, slokdarm, hoofd, hals en nieren.
Ja.
En daarvoor zijn die volumenormen uitgewerkt. En het bijzondere was, de snijders werkten al op onderdelen met volumenormen, maar dat die er nu ook zouden komen voor bijvoorbeeld gastroenterologische interventies.
Ja.
Het aantal medisch-oncologische behandelingen. Ja. Het aantal radiotherapeutische interventies.
Ja. Ja.
Dus ketenbreed volumenormen.
Ja. Peter, bij de opzet van ISA, er werd gesteld dat die volumenormen waar we het over hadden, eigenlijk al 1 januari 2024
er zouden moeten zijn en dan een jaar later geïmplementeerd zouden gaan worden. Dat werd telkens uitgesteld. Ja. Wat was de reden daarvoor? Want dat is zowel op het gebied van de vaatchirurgie als de oncologie kwam er telkens uitstel.
Ja, ik wil daar wel even op ingaan, maar ik zou toch ook even willen aanvullen op die norm van die ja. vastgesteld is op ja. 50. De discussie onder ons en onze vakbroeders is altijd van ja, toon dan ook aan dat dat beter is.
Ja.
Dat stuk is bij het ISA-overeenkomst is er uitgehaald. Er is gezegd, de minimale norm is 50. Ja, ja. Rob noemde ook al even 100.
Ja.
Maar 50 is minimaal. En dat is niet dat beter moet zijn. Maar er zijn maar 3 mogelijkheden om van die 50 af te wijken. Dat is A, als minder beter is. B, als er minder dan 50 in Nederland überhaupt gedaan werden. Of dat er überhaupt in Nederland geen issue is dat iedereen al meer dan 50 doet.
Ja.
En niet van het moet bewezen zijn dat 50 beter is dan 49. Want daar kom je niet uit. En ik denk dat dat een goede stap is wat betreft ISA. Dan is jouw vraag, als ik dat zo mag vertalen, waarom? Waarom heeft het wat langer geduurd? Ik denk dat we een zorgvuldig proces hebben proberen te doorlopen. Vooral bij de impactanalyse. Om te kijken wat voor impact heeft dat. En dat heeft inderdaad langer geduurd dan eigenlijk in het spoorboekje stond. Maar dat geeft een aantal dingen aan dat het best lastig is. Maar ook dat we het zorgvuldig hebben proberen te doen.
Ja, je geeft aan. Je wilde eigenlijk ook bewijskracht zien dat een bepaald, boven een bepaald volume dat de uitkomst van de zorg ook beter was. En je wilde daar zoveel mogelijk gegevens over verzamelen. Dat was moeilijk. Dat was niet in alle gevallen te verkrijgen. En op een gegeven moment is er ook een impactanalyse is er gedaan.
Nou, die 50 was niet bewezen. Hè?
Nee.
Dat is gewoon vastgesteld.
Ja.
Want je kunt het niet bewijzen.
Nee.
En daar is het misschien met andere ingrepen is het wat minder goed gegaan. Omdat men daarover begon dat het bewezen moest worden.
Ja.
Dit was gewoon het uitgangspunt.
Ja, ja. Hebben jullie veel... Het was het uitgangspunt. Daar konden jullie ook als voorzitters van die tafel niet aan tornen.
Dat stond in die zaak.
Ja, hebben partijen afgesproken.
Ja.
En komend uit Vereniging voor Heelkunde hadden we altijd de richtlijn van we stellen een norm vast. Maar als er uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat die norm hoger moet liggen... dan ligt die hoger. Dus voor bariatrische chirurgie ligt die over 100 of zelfs al hoger inmiddels. En dat Peter heeft net uitgelegd hoe we daar hiermee omgingen. Het idee was wel, als je complexe dingen vaker doet, het common sense, dan word je daar beter in.
Ja.
En recent is dat nog in een hele mooie publicatie vanuit het AMC, AUMC, aangetoond voor de pancreaschirurgie, waarbij de VU en het AMC hun... toch al hoge volumina gepoeld hebben. En daar bijvoorbeeld de perioperatieve sterfte nog van 2% naar minder dan 0,5% hebben
teruggebracht. Dat je toch nog verbetering eigenlijk kon krijgen door naar
dus,
heel hoge volumina.
Dus de relatie volume-uitkomst is vaak toch wel overtuigend.
Die impactanalyse, we hebben daar kort genoemd. Wat hield die impactanalyse precies in, Peter?
Die impactanalyse hield 2 dingen in. Je deed een kwantitatieve analyse om te kijken van wat gebeurt er nou financieel, OK-tijd, inzet van middelen, intensive care. Heeft dat een enorme, als je deze beweging zou maken, al deze 18 procedures, heeft dat een impact op een ziekenhuis wat gewoon niet te mitigeren is.
Ja.
Daarnaast is er een kwalitatieve analyse en dat is veel meer subjectief van hoe zit het bijvoorbeeld met reistijden van de patiënt.
Ja.
Om het eerste te doen, we hebben gekeken naar die kwantitatieve analyse. Nou, dat lag eigenlijk bijna rondom de nul.
Ja.
Dat zijn een heleboel analyses, een heleboel scenario's zijn uitgewerkt. Die lagen eigenlijk allemaal rondom de nul. En naar de kwalitatieve analyses, om te kijken bijvoorbeeld naar de reistijden. Daar kwam de patiëntenvereniging mee. Zeg, luister, we hebben onderzoek gedaan. 95-96 van onze oncologische patiënten, die zijn echt bereid om verder te reizen. Dus waar komt het verhaal vandaan dat ze dat niet willen?
Ja.
Dan krijg je een beetje, dan ga je daar. Maar er zijn genoeg andere zaken als van, ik kan bepaalde ingrepen die ik altijd al deed, kan ik niet meer doen. Ja, maar gaat daar dan de kwaliteit van je zorg van afhangen, omdat jij bepaalde ingrepen die je misschien had willen doen, wil doen?
Ja, ja. Ja, Rob, heb jij daar nog aanvulling op voor de...
Nou, kijk, we staan natuurlijk in de zorg ook voor de uitdaging om een komend personeelstekort het hoofd te bieden.
Ja.
Dus
Het kost heel veel tijd om medisch specialisten en gespecialiseerde verpleegkundigen op te leiden. Dus je wil die mensen eigenlijk niet kwijt. Dus de uitdaging is als de zorg door een volumenorm uit een ziekenhuis verdwijnt, dat eigenlijk die deskundigheid, die mensen mee kunnen naar het nieuwe centrum waar die zorg verleend wordt. Dat is iets wat wij als feedbackpunt hebben opgepakt uit de discussies rond die impactanalyse. En je ziet dat sommige ziekenhuizen daar ook gevolgen aan hebben gegeven. Ik weet dat in de regio West, in Den Haag en Delft, de chirurgen rondom de maag-slokdarm, dat die nu naar één locatie gaan. Ook terwijl ze oorspronkelijk in twee ziekenhuizen werken.
Peter, je zei daarnet, die impactanalyse was eigenlijk op alle punten nul. Wat bedoel je daar precies mee?
De kwalitatieve analyse. Ja. De kwantitatieve, de emotionele deel natuurlijk, betreft dat ook voor een groot gedeelte. Die was absoluut niet nul.
Nee.
Maar daar hebben we natuurlijk wel voor zorgvuldig naar zitten kijken of dat een impact heeft.
Ja.
Daardoor niet mitigerende zaken optreden. Kijk, als iemand gewoon compleet emotioneel in zo'n bijeenkomstroep van ja, mijn vak wordt heel erg oninteressant.
Ja.
En als je dan nakijkt dat in zijn club de 30 ingrepen werden gedaan en daar doen ze met z'n vijven. 30 gedeeld door 5 is 6 per jaar. En dan wordt mijn leven heel erg onleefbaar.
Ja.
Het is niet om dat niet te herkennen en te erkennen, maar wel in perspectief te zetten.
Ja. Ja, heeft dat nou uiteindelijk geholpen? Want voor die impactanalyse is best wel een tijd genomen. Hè? Dus eigenlijk 2024 ja. Grotendeels aan opgegaan. Heeft dat nou geholpen om uiteindelijk de volumenormen dan toch vast te stellen? Was dat behulpzaam?
Wat het in ieder geval heeft opgeleverd is dat we wisten dat er geen ziekenhuizen om zouden vallen door deze veranderingen. En dus die niet mitigeerbare gevolgen.
Ja.
Ook dat de impact op reistijden binnen binnen het verwachtingspatroon lag en binnen het aanvaardbare. Maar je pikt ook wel dingen op die erbij horen. Dat is in feite transitiepijn.
Ja.
We gaan dingen anders doen. Dat betekent wat voor wat jij in je ziekenhuis doet. En dat betekent dat we eigenlijk allemaal voor de uitdaging staan om daar op een nieuwe manier invulling aan te geven. Waarbij wij ons ook wel realiseren dat als een deel van de deskundigheid, bijvoorbeeld de ESCP, uit je ziekenhuis verdwijnt, kan dat gevolgen hebben voor het hele netwerk in zo'n ziekenhuis.
Ja.
Waar je dus eigenlijk in deze fase van concentratie en spreiding, of misschien moet je zelfs profilering en taakverdeling zeggen, daar moeten ziekenhuizen binnen hun eigen organisatie en met de collega-ziekenhuizen een goede weg in gaan vinden. Terwijl die gedrevenheid in die deskundigheid van de dokters en hun teams daar ruimte in blijven krijgen. Dus je moet, dus nog even afmaken wat ik er net zei, je moet eigenlijk ook serieus gaan nadenken over ziekenhuis, over stijgende samenwerkingsverbanden. Ja. Van teams van medische specialisten en hun
die op verschillende locaties met elkaar voor de zorg instaan.
Absoluut.
Nou, in 2025 is er dan uiteindelijk een besluit genomen over die volumenormen. Mm-hmm. En daarop kan je zeggen hoe dat voor de oncologie uitpakte. Je hoeft het niet helemaal in detail te vertellen, maar
ja, op 25 maart 25 was het dan zover. Toen zijn die normen die eigenlijk al in december 23 waren voorgesteld door de FMS na die impactanalyse geaccordeerd. Ja, dan betreft dat maag-slokdarm zowel voor het aantal operaties als voor de endoscopische resecties, als voor de radiotherapie en de systeemtherapie zijn er kwantitatieve normen vastgesteld.
Ja.
En dat geldt ook voor de longkanker, voor de pancreaskanker, voor de nierkanker en de hoofd-halskanker.
Ja.
En dat leidt in regio's tot verschuiving. En dan gaat natuurlijk de discussie ontstaan. Ik lever iets in, ik sta iets af aan een ziekenhuis en wat krijg ik ervoor terug?
Ja.
En in het ISA is nadrukkelijk die concentratiebeweging ingezet vanuit de gedachte, als je het concentreert, gaat het beter. Heb je minder tijd en capaciteit nodig en minder ellende rondom complicaties, heroperaties, nazorg. Daarmee schep je ruimte. En die ruimte kan gebruikt worden om achterstanden die er nu zijn, wachtlijsten voor andere zorg, weg te werken. Veel partijen denken van, ja, wacht even, ik sta iets af en ik moet dezelfde hoeveelheid zorg, in ieder geval in uri, moet ik terug hebben. En wat is dat dan? En is dat dan binnen de oncologie en vaatchirurgie of zijn dat andere zorggebieden? En wat je ziet in de praktijk is dat een moeilijke discussie is, waar de emoties vaak hoog oplopen. Ook bestaande verhoudingen die goed waren onder spanning komen te staan. En dat is best wel een uitdaging om te zien hoe we daaruit gaan komen. En dan is het best ingewikkeld dat dat eigenlijk die spreidings, of wat dan spreiding is gaan heten, maar wat dus eigenlijk het verplaatsen is van minder complexe zorg uit de centra die hele ingewikkelde zorg doen. Ja, wat ga je dan verplaatsen? En dat op dat punt staan we nu, dat in de regio's moeten huizen eigenlijk met elkaar die discussie aangaan. Wat wordt jouw profiel? Wat wordt mijn profiel? Hoe gaan we daaruit?
Er komt een hele profieldiscussie van de ziekenhuizen. Maar daar zeggen we misschien daar nog iets over. Peter, voor de vaatchirurgie, wat is daar precies voor afgesproken? Ook op hetzelfde moment, hè?
Ja, op hetzelfde moment. Daar is gekeken naar de aneurysma aorta behandelingen. En die zijn dan wat aantal betreft vastgezet op minimaal 50. Dat is niet zo gek, want de wetenschapvereniging zelf zat eigenlijk al op 40.
Ja.
Dus dat was nog niet zo ver daar vandaan. Voor de carotis is gekeken en daar gelden wel een beetje de uitzondering voor, dat vanuit de wetenschapvereniging de bewijsvoering kwam dat meer niet per se beter is. En ze hadden al 20 en 20 is gehandhaafd, dat wel gezegd is. Jullie hebben in de richtlijn gezegd dat je binnen 2 weken 80% zou moeten opereren.
Ja.
Nou, dan moet dat gewoon ook vastzetten.
Ja.
En dat gaat zelfs verder. In de Europese richtlijn is het niet na het moment van eerste contact met de tweede lijn, maar eigenlijk wanneer de huisarts
de indicatie gesteld
de indicatie
is.
Of wanneer een event plaatsvindt.
Ja, ja. Volumenormen zijn vastgesteld. Wanneer moeten ze ingaan?
De bestaande volumenormen die mogen eigenlijk al nu ingaan zo ongeveer. En voor de andere normen is tijd gegeven tot 1 januari 2027.
Ja, dus hebben we nog even de tijd. Het is een heel proces geweest. Was het moeilijk om tot consensus te komen? Of was er geen consensus, Peter?
Alles is via consensus voorgekomen. En als we dat niet hadden, dan gingen we vragen van waar zit er dan het probleem?
Ja. Ja. En Rob, zijn er nog mokkende specialisten of mokkende ziekenhuizen?
Ja, die zijn er. En het is een mokken in de zin van, het is voor een deel, en dat vind ik ook wel invoelbaar, is het een rouwproces als je iets wat je jarenlang met hart en ziel en toewijding doet, als je dat af moet staan en er niet meer bij betrokken raakt. En er is ook nog al wat gemor over, is die discussie over, ik geef wat aan jou en komt er dan wat terug. Ja. Is dat nou op een goede manier afgerond? En daar speelt ook nog de onrust of de zorg bij over, dit is tranche 1. Het is nog redelijk overzichtelijk, maar straks komt tranche 2. En dan gaan er misschien veel grotere volumina verschuiven in de darmkankerchirurgie en in de borstkankerchirurgie.
Ja.
En daar hou ik helemaal niks meer over. Nou, dat is niet de gedachte zoals we nu kijken naar tranche 2. We moeten ook luisteren wat er in tranche 1 is gebeurd. Aan de ene kant koersen op duidelijke verbeteringen. Aan de andere kant, het zal een enorme stap voorwaarts zijn als alle afgesproken volumina
ook
de zonkelsnormen ook daadwerkelijk gehandhaafd worden.
Ja.
Nou, daar moet je dus met verstand naar kijken. En we zitten nu in een situatie dat de FMS heeft in oktober gezegd, wij willen eigenlijk nog niet nadenken over tranche 2. Ook niet over de scope van tranche 2. Moet dat oncologie zijn? Of moet dat oncologie en iets erbij zijn? En daar wordt achter de schermen druk overleg gepleegd om te kijken of ze weer aansluiten. Nou, daar is nu enig zicht op. Maar het is nog een hele discussie.
De discussie gaat denk ik ook wel over, hoe moet je nou eigenlijk aantonen dat er door een ophoging van die volumenormen de kwaliteit van de zorg ook beter wordt? Of dat er efficiënter gewerkt wordt? Zijn daar al nadere afspraken over gemaakt? Peter?
Nou, in ieder geval wordt er nu ook meer werk van gemaakt om de data transparant te krijgen en ook naar buiten te brengen.
Ja.
Ja, langs die weg wel. Kijk, ik verwacht nu niet binnen 1 jaar of 2 jaar dat de 50 en 51 enorm verschil gaan uitmaken.
Nee.
Maar je ziet wel dat het kwaliteit beter maken. Ik zou het veel meer toekomstbestendig willen maken. Misschien is het niet zo heel erg verstandig om hele complexe ingrepen in heel veel ziekenhuizen te doen, omdat je daar ook apparatuur en menskracht en dat soort dingen voor nodig hebt.
Maar dat gaat om de efficiëntie. Dat gaat om de kosten.
Het hoeft niet om efficiëntie te gaan, maar het gaat ook om een bepaalde manier van zorg verlenen. Wat mogelijk is om de kosten. Ja, we hebben ook al te weinig handjes. En als je die spaarzame handjes die je hebt, als je dat een beetje bij elkaar brengt, kun je soms meer doen.
Ja, en Rob, hoe is dat in de oncologie?
Ja, er is al heel veel bewijs dat volume gerelateerd is aan uitkomst.
Ja.
Vaak als je dat ook hand in hand doet met het continu monitoren van die uitkomsten. Nou, dat onderzoek waar ik net aan refereerde in het AUMC over de pancreaschirurgie, toont dat nog eens recent aan. Dat gaat over voor en na de fusie 500 patiënten, voor 500 na. Dus ik denk dat die bewijsvoering, die gaat automatisch volgen in de oncologie, daar waar er registraties zijn. Nou, die zijn er voor 4 van deze aandoeningen, de 5 is onderweg. Maar het is ook wel even oppakkend. We begonnen met 50 of 100. Beleid is niet altijd evidence-based.
Nee.
Je moet soms proactief zijn. Als je ziet wat voor demografische ontwikkelingen er zijn. Wat voor financiële uitdagingen er zijn. Om te zeggen, we gaan deze kant op. We hebben voldoende circumstantial evidence om te zeggen, als je iets vaker doet, wordt het beter. En je hebt ook minder capaciteit nodig om de keren dat het niet goed gaat op te vangen. Laten we dat gaan doen. En ja, daar zit een bepaalde pijn aan. En ik heb het ook wel eens vergeleken met de hartchirurgie in Nederland. Die is al jarenlang enorm geconcentreerd. Ja. Je hoort nooit iemand klagen over dat je naar een academisch centrum of een groot regionaal centrum moet om een open hartoperatie of een stenting te ondergaan.
Nou. Jullie zijn allebei chirurg. En over die chirurgische interventies, dat zit een beetje in jullie hart en in jullie nieren. Maar met name op het gebied van de oncologie ging het ook over de systemische behandelingen. Dat is een nieuw veld. Daar is die evidence niet zo helder als in de chirurgie. Kan je daar nog iets over zeggen hoe dat gegaan is, Rob?
Nou, die werden dus meegenomen in het definiëren van normen. En daar was wel heel veel onrust over. Het is ook wel de eerste confrontatie van sommigen binnen die beroepsgroep met denken in volumenormen en wat er achterlangs kwam ook nog eens het meten van kwaliteit. En is dat dan beter? En kun je dat dan ophangen aan één vakgebied of moet je dat ophangen aan een bepaalde vorm van behandeling of een bepaald medicijn wat je geeft? Lang verhaal kort, de beroepsgroep heeft zelf een aantal volumenormen aangedragen. En dan was vervolgens de vraag, betekent dat nou dat een centrum ook de uitvoering van die behandeling niet mag doen?
Ja.
Als je zeg maar die normen hanteert voor de indicatiestelling.
Ja.
En zo zijn we uiteindelijk gekomen, en dat is ook een van de hobbels die we hebben moeten nemen, tot een shared care definitie. Dus dat je moet het op zijn minst meer dan 10 keer per jaar doen voor een bepaalde aandoening. Maar je bent een expertcentrum als je boven een bepaalde norm zit. En je moet dus ook overleggen met dat centrum over die indicatiestelling.
Ja. Nog één ding over het hele proces. Verpleegkundig specialisten die hebben nog eens gezegd dat ze zich niet terugvinden in het hele rapport. Hebben jullie daar een gevoel bij, Peter?
Nou, bij elke ronde tafel was een vertegenwoordiger van VNVN. En ik moet zeggen, als ik dan weer mijn rondje belde, dan belde ik deze persoon ook op.
Ja.
Die hoorde er gewoon bij.
Okay.
Dus aan de ronde tafel heb ik niet de indruk dat ze tekort zijn gedaan. Ze waren gewoon partij en hebben ook meegestemd. Nou, dat was geen stemming, maar hebben ook meer bepaald dat dit de normen zijn.
Ja. Rob, voor de oncologie is dat hetzelfde?
Nou, allereerst nog eens onderstrepen dat verpleegkundige specialisten ongelooflijk belangrijk zijn in het team, bieden van continuïteit en laagdrempelige benaderbaarheid en deskundigheid voor de patiënt. En ja, dat is ook de reden dat ze aan die ronde tafel duidelijk vertegenwoordigd zijn. De eerlijkheid gebiedt wel te zeggen dat ze in het begin in de discussies in de regio nogal eens hebben moeten duwen en trekken om aan tafel te komen. En daar hebben ze ook signaal over afgegeven. En daar hebben wij partijen op aangesproken en daarna ging het beter. Dus ja, ze zijn bezig met de emancipatie van hun beroepsgroep. En we hebben ze hard nodig.
Ja, nou, die volumenormen zijn vastgesteld. Er is ook een moment genoemd dat ze in moeten gaan. Er wordt ook aan de evaluatie van transparantie, het meten van transparantie van de zorg wordt gewerkt. Zitten jullie taak er nu op, Peter?
Voor mij is het in het afronden. Want voor de vaatchirurgie gaat het in afval niet veel verder. Tenzij er natuurlijk allerlei andere dingen in de tweede tranche komen die niet oncologisch zijn.
Ja. En Rob, de oncologie, er is nog veel onontgonnen terrein op het gebied van ISA.
Ja, ik ben er zelf enorm voor om die oncologie dan nu af te maken in de zin van dat wat er nog niet in deze discussie betrokken is erbij te nemen. Daar voor een deel pragmatisch mee om te gaan. Als er al normen zijn, kijken, kloppen die nog of moeten die aangescherpt worden? Maar ook het andere deel van het ISA, namelijk het werken aan die netwerkvorming, het sturen op netwerkresultaten, het meten van die netwerkresultaten en dan niet alleen dus de snijders, maar alle disciplines die eraan deelnemen, is wat mij betreft een andere zeer belangrijke poot van het ISA. En die moet bij voorkeur ook voor al die andere aandoeningen in de oncologie worden ingevuld.
Peter, je zei al, emoties kwamen ook wel eens aan bod. Of emoties werden getoond. Heb je er spijt van gehad dat je het gedaan? Of zou je met de wetenschap van nu sommige dingen anders gedaan hebben?
Nou, dat altijd, hè? Want je leert natuurlijk gaandeweg zo'n proces. Maar het was een heel boeiend proces wat ik niet zou willen missen.
Nee.
Het is veel geleerd. En ik moet zeggen dat eigenlijk is de confrontatie heel positief. Je ziet gewoon dat onze collega's en natuurlijk jezelf ook, die zorg gewoon willen verbeteren. En die intrinsieke drive, die is er. En dat is ook heel fijn om te zien.
Ja, en Rob, hoe is dat voor jou? Je gaat misschien nog eventjes door als er een volgende tranche komt van de oncologie.
Dat is nog te bezien. En in ieder geval gaat dat verhaal rond het meten van uitkomsten in de oncologische ketens gaat door. Althans, daar is weer verdere besluitvorming over een vervolgplan van aanpak begin maart. Ja, ik denk dat de uitdagingen waar we voor staan, die trits in het ISA, de toegankelijkheid, de kwaliteit en de betaalbaarheid, dat moet overeind blijven.
Ja.
En daarom moeten we dingen ook anders organiseren. En ik denk dat het juist goed is als partijen dat met elkaar in dialoog doen. Je kan ook 5 jaar niks doen en dan overkomt het je en dan kun je er niet zelf vorm aan geven. Ik ben me wel enorm bewust van het feit dat het vormgeven aan die vernieuwing, dat doet op onderdelen pijn. Dat kan niet anders.
Ja.
En het komt op leiderschap van de partijen aan tafel aan. En wij proberen dat te faciliteren, dat we elkaar meenemen in die nieuwe richting.
Ja. Nou, we komen bijna tot het einde van deze podcast. Ik geef jullie allebei nog het laatste woord. Peter, wil jij nog iets toevoegen wat je nog graag kwijt wil?
Ik had deze ervaring niet willen missen.
Oké, en Rob, hoe is dat?
Nou, dat geldt zeker voor mij, maar ik ben ook onder de indruk van al het werk wat de mensen in het veld dan doen. En ik hoop dat ze de drive behouden en het inzicht hebben dat we door moeten en niet stil kunnen staan. Want dan wordt er niet beter op. We moeten juist met elkaar vormgeven aan hoe de zorg de komende jaren ingericht gaat worden.
Nou, dat is een mooie afsluiting. Allebei heel hartelijk dank voor deze medewerking aan de podcast.
Graag gedaan.
Dank jullie wel.
Graag gedaan.
Bent u geïnteresseerd in meer podcasts? Deze zijn te vinden op de website www.oncologie.nu. Heeft u zelf een onderwerp of onderzoek dat besproken kan worden in een podcast? Mail het naar info@uitgeverij-jaap.nl.